Maar ik wil misschien beginnen met Psalm 3 voor te lezen. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Een morgenlied. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij. Mijn eer, u heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en ik sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Uw heil is van de Heere, uw zegen is over uw volk. En dat wil ik ook vandaag zeggen nu. Het heil is van de Heere en de zegen is over ons. En we mogen daar dankbaar voor zijn. We hebben weer een heel programma vandaag. We gaan ook avondmaal vieren. Eddy gaat daar ons voorgaan. Maar ik heb nog een bijzondere mededeling. Misschien hebben jullie het gezien via WhatsApp. Dus na de dienst gaan we een bidst onderhouden voor de mensen die willen. In de kleine zondagschool voor Evi. Jullie kennen Evi. Evi is de dochter van Mario en Caroline. En het gaat heel moeilijk. Dus we hebben besloten als oudsten voor na de dienst daar samen voor te bidden. Een korte tijd voor iedereen die zich aangetrokken voelt. Na de dienst gaan we langs daar. En ik heb ook afgesproken dat we dan elk apart thuis gaan doen om 3 uur en om 8 uur. Omdat we echt een doorbraak willen zien voor Evi. Omdat er verandering mag komen. Straks gaan Mario daar ook nog een beetje meer over vertellen. Maar dat we concreet kunnen bidden en dat we echt mogen hopen en bidden en verwachten dat er verandering komt. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we als gemeente daar ook achter staan. Dat we met ons gebed daarin ook ondersteunend mogen zijn. En echt mogen verwachten van de Heere dat er verandering komt. Zo, dan wil ik de diensten overdragen aan jullie. We zingen een aantal liederen. We hebben weer ons kindermoment. We zingen dan terug een lied. En dan gaat Sam ons voorgaan. En dan krijgen we het avondmaal door Eddy.
Goedemorgen ook. We gaan samen de dienst openen met een paar liederen. Ik wil ook trouwens ook eventjes speciaal vermelding geven aan een persoon die vandaag aanwezig is. Dus ze zit bij mijn vrouw, ze heet Jane. Waarom vertel ik dat? Dat is een dame die in Engeland woont. En ze heeft heel lang voor ons gezorgd toen we klein waren, toen ik 8 jaar oud was. Dus zij was onze zondagsschoolleidster en dat is 30 jaar geleden ondertussen al. Bijzonder dat de eerste keer is dat ze ooit een keer komt in onze gemeente vandaag. Dus welkom. I was just telling Jane that you were the one who were teaching us when we were little. So thank you for coming here today with your friend. Thank you. We gaan samen recht staan.
De zee is vol genade.
Eindigen met het lied What a Beautiful Name. De vertaling staat in het Nederlands ook. Aan mijn rechts staan. Wat een prachtige naam, de naam van Jezus.
Lord, you, the hands are before you. Dus wij gaan vandaag in de zondagsschool leren over Petrus. Oké, we gaan nu ons lied van de maand zingen.
Beste Heer, Hij is de goede God. Prijs gaan, Gij staat boven elke god.
Want Zijn goedheid
en
liefde zijn eeuwig.
Prijs gaan, mijn jeugd, mee, maar mij, hoera.
Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs gaan, want niemand doet Hem na.
Want Zijn goedheid en liefde zijn
eeuwig. Halleluja. De hemelen.
Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs gaan, Gij schiep
langen. Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs gaan voor het licht van de zon overdag.
Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs gaan voor sterren en maan in gedag.
Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Heer God, ik wil danken dat het nog een fijn dag kunnen zijn. En dat we meer kan leren over zo'n zondagsschool. En dat in Jezus' naam. Amen.
Dankjewel. Er is vandaag tieners, dus de tieners mogen naar de keuken.
En intussen gaan we Sam uitnodigen die ons de boodschap gaat brengen.
Ik ga eerst een voorstelling geven over Ichtus en daarna een preek. En die twee hebben zeer weinig met elkaar te maken vandaag. Maar misschien vind jij er wel een verband in. Ik ben Sam. Ik werk ondertussen al 16 jaar, bijna 16 jaar, voor Ichtus Vlaanderen. Dat is een studentenorganisatie waar ik graag wat meer over wil vertellen. Ik ben getrouwd met Rianne en mijn twee kinderen, die ondertussen eigenlijk wat tieners zijn. Die zijn hier vanmorgen ook een keer meegekomen, omdat wij ook in Kortrijk wonen. Dus het was een keer leuk om allemaal samen te komen. 300.000. In Vlaanderen en Brussel zijn er dit academiejaar meer dan 300.000 studenten ingeschreven in het tertiair en voortgezet onderwijs. Dat zijn voornamelijk bachelor- en masterstudenten, maar ook een steeds groter wordende groep volwassen onderwijs- en graduaatstudenten. In de meeste steden vormt de studentenbevolking 1/4 of zelfs 1/3 van de totale bevolking. Zo waren er in Kortrijk dit jaar 18.000 studenten ingeschreven, op een bevolking van 81.000. De kans dat je een student tegenkomt is dus behoorlijk groot hier. Dat is ons zendingsveld. Ichtus zou je kunnen zien als de zendingstak van de kerk in de Vlaamse en Brusselse studentenwereld. Door onze studenten op verschillende manieren onder te dompelen in het evangelie, trachten we hen voor te leven en aan te leren hoe ze God centraal kunnen zetten. En gaan we op zoek naar hoe God reeds heerst in de studentenwereld en hoe wij zijn heerschappij daar kunnen onthullen voor hun medestudenten, academici en studenten en docenten. Hoe het is om in de wereld te zijn, maar niet van de wereld. Dit is Leonie Moreels, net afgestudeerd in Nederland, theater, film en literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. In de zomer van 2022 stuurden we haar vanuit Ichtus Vlaanderen naar een leiderschapsconferentie, waar ze haar roeping als taalkundige ontdekte om via poëzie en getuigenissen het gesprek te openen over seksuele intimidatie bij studenten in Antwerpen. Verschillende studenten konden er hun verhaal doen en ze riep de universiteit op om verandering te brengen. Dat heeft ze 2 jaar op rij gedaan. Intussen was ze ook de campusdichter van de Universiteit Antwerpen. Een positie die voor 1 student is voor een heel jaar lang. Elke maand schreef ze een gedicht die ingaat op een nood die er leeft onder de Antwerpse student. Ook richtte ze een kunstencollectief op in Vlaanderen, Kruisbestuiving, van allemaal jonge christenen die met kunst bezig zijn. In april vorig jaar hadden ze hun eerste tentoonstelling rond het Onze Vader. En ook deze zomer stelden ze die tentoon tijdens de week van SOFA en zo in Limburg. Dit jaar, dit academiejaar, komen ze maandelijks samen met deze groep kunstenaars om de ene maand samen kunst te maken, de andere maand samen een tentoonstelling te bezoeken of op een andere manier geïnspireerd te raken. Je vond haar ook regelmatig terug in het Ichtushuis in Antwerpen. Een koffiebar en studeerplek die elke weekdag open is van 12 uur tot 6 uur. Studenten en docenten komen er binnen om er te eten, te studeren samen te werken of gewoon voor een gezellige babbel. Alle ichtesactiviteiten van de groep daar gaan erdoor en het is de eerste plek die je ziet als je uit de universiteit komt. Ook in Gent hebben we nu zo'n plek. Sinds februari vorig jaar komen er studenten op nog geen 10 minuten van het station studeren in deze plek. Af en toe samen met leden van ons team. En ook dit hopen we uit te bouwen tot een plek waar we de volledige visie van Ichtus kunnen uitleven. De studentengroepen zijn steeds makkelijker te vinden. Zo komen Ichtus Leuven en Ichtus Hasselt wekelijks samen in de lokalen van de universiteit zelf. In Antwerpen hebben ze in die koffiebar al hun wekelijkse activiteiten, waaronder de kringen. Elk jaar maken we samen met studenten een kringenbundel, waar een 10-tal bijbelstudies in zijn opgenomen rond ons jaarthema. We hebben er momenteel zo'n 15. En elk jaar geven we ook vorming aan studenten, aan de kringleiders van de groepen, in het leiden van een inductieve bijbelstudie, het leiden van gesprekken, hoe omgaan met pastorale vragen enzovoort. En de groepen die zijn ook heel erg naar buiten gericht. Niet alleen Antwerpen, maar ook Hasselt en Leuven hadden vorig jaar een Mission Week, of nu beter gekend als een City Week of een Stadsweek. Een week waarop ze elke middag en elke avond apologetische lezingen en getuigenissen organiseren op de universiteit. 2 weken terug hadden we op de Artevelde Hogeschool in Gent 4 dagen op rij een woordje over de middag tijdens een gratis lunch. Ik was er een paar keer bij, zo ook tijdens de laatste, die ging over stress en geloof. De student die u hier links op de foto ziet, keek op toen Jeremy alle moslimstudenten een goede Ramadan wenste. En hij keek niet meer naar zijn scherm. Na de lezing raakte hij in een gesprek met een paar studenten van Ichtus Gent. Hij heeft al zijn lessen die middag overgeslaan. Uiteindelijk bleven ze daar 3 uur zitten en wisselden ze contacten uit. 311 gesprekken op campussen van Gent met studenten over geloof. 109 namen van studenten om voor te bidden. 105 kaarten verkocht voor het Marcus-drama, die ook doorging. 180 gratis broodjes uitgedeeld. 4 mensen die verder willen praten over Marcus, of die zelf het Marcus-evangelie willen lezen. Enkele cijfers over wat dat de studenten daar gedaan hebben. Nu, in 2009 ging ik naar diezelfde leidersconferentie als Leonie en ik zag daar in Polen voor het eerst het Marcus-drama. Het raakte me. En met mij ook veel andere aanwezigen. In Vlaanderen zagen intussen al meer dan 3500 mensen dit volledige evangelie volgens Marcus, waarvan een aanzienlijk deel niet christenen. Maar, zoals een van onze studenten ooit schreef, ook voor christenen geen overbodige luxe om dit te ervaren. We mochten ook enkele mensen leren regisseren in een van de staten van de Verenigde Staten van Amerika. Een van die mensen is Jeremy. Hij was zelf een stafwerker van Ichtus van 2009 tot 2012. En nodigde mijn collega Lara en ik zelf uit om het Marcus-drama daar aan te leren. Het was een heel speciale ervaring die absoluut niet liep zoals gehoopt. Het was zelfs zo, toen we daar aankwamen, dat ik te horen kreeg dat we nog geen acteur hadden die Jezus speelde voor de tweede universiteit waar we het gingen brengen. Elke dag bracht ik door met bellen met een stafwerker die besloot in te springen en die in 1 week de volledige tekst van Jezus van buiten moest leren. Dat was John, die je hier ziet op de foto. John Flory heeft er in Zuid-Korea zijn werk van kunnen maken. 80% van zijn job bestaat eruit om het Marcus-drama aan te leren aan anderen. Hij heeft het al in 5 staten aangeleerd. En op dit moment zijn ze aan het kijken hoe ze ook in andere staten dit kunnen aanleren. Ze hebben al 79 producties gedaan in de VS. Vaak hoor je van zendelingen die vanuit de VS naar België komen. Maar deze keer gebruikte God een klein landje als België om in de VS het evangelie te gaan verkondigen. Het Marcus-drama gaat op dit moment door in 23 landen wereldwijd. 18.000 studenten zijn er in Kortrijk. Maar het hebben van een lokale ichtesgroep gaat met ups en downs hier. Rut en ikzelf zijn jarenlang studentenwerker geweest en hebben goede contacten opgebouwd. De laatste jaren waren we enkel bezig met pionieren. Sinds september is er opnieuw een groep gestart in Kortrijk. Ze komen wekelijks samen, soms zelfs meerdere keren per week. Samen de Bijbel bestuderen, samen studeren, samen eten, samen gaan bowlen enzovoort. Bid alsjeblieft voor hen. Terug naar het begin. Nee, niet naar Leonie, maar naar haar moeder. Anne van Hekken, professor verpleegkunde aan de Universiteit van Gent. Deel van de werkgroep Durf Divers Denken, die anderhalf jaar geleden nog een debat organiseerde, met als titel Wetenschap en Religie, een spannend duo. Zij is ook één van onze twee hosts van onze podcast, Doordenker, waarbij christen-academici geïnterviewd worden over hun onderzoek en hoe dat hun christen zijn beïnvloedt en omgekeerd. Zeker een aanrader. We hopen hier in de toekomst mee verder te gaan. Er zijn nog tal van andere voorbeelden te noemen van hoe we een missionaire organisatie zijn. En ik ga daar graag verder over. Ik hoop dat u snakt naar meer. We zijn als Ichtes een missionaire organisatie. Geen eiland, maar een verlengstuk van de kerk, midden in de studentenwereld. Ons zendingsveld telt meer dan 300.000 studenten. En ook dit jaar zijn onze 7 groepen weer van start gegaan, verspreid over evenveel steden. Samen waren er 186 studenten aanwezig die eerste week. Jonge mensen die zoeken wat het betekent om Jezus te volgen in hun leven en studie. Ik ben God dankbaar dat jullie als gemeente dit werk meedragen in gebed en financiële steun. Jullie zijn deel van dit verhaal en zonder jullie zouden we dit niet kunnen doen. Dank je daarvoor. Voor zij die graag zelf meevolgen in hun Bijbel, staat de tekst waarover ik ga preken in het blaadje die jullie gekregen hebben. Het is van Marcus 5. Maar ik zal hem ook projecteren, dus je kan ook gewoon meevolgen. Het moet een jaar of 15 geleden zijn. Ergens in het begin van mijn carrière bij Ichtes. Ik was op dat moment zelf naast halftijds ergotherapeut ook studentenwerker in de groepen in Brugge, Brussel en Kortrijk. En af en toe had ik hele volle dagen. En zo gebeurde het dat ik op een gewone dinsdag de dag startte in Kortrijk, vervolgens naar Antwerpen ging voor een gesprek met een student, om daarna in Brussel naar de Ichtes activiteit te gaan. Ik keerde rond 11 uur 's avonds terug en terwijl ik naar het station van Brussel centraal aan het wandelen was, besefte ik plots dat ik die dag nog niets gegeten had. Het is niet dat ik dat heel vaak voor heb, maar soms gebeurt het dat ik door de drukte van de dag vergeet te eten. En dat was één zo'n avond. Maar ik had eigenlijk geen tijd om eten te kopen, omdat ik mijn trein moest halen. En toen ging ik door de hal van Brussel Centraal. Deze hal. De hal van de metro naar de trein. Een hal die heel vaak gevuld is met dakloze mensen. En ik kwam nog maar binnen en zag dat er iets aan de hand was. Vier van hen waren heel vrolijk. Ze stonden recht in het midden van de gang en één van hen had een doos pizza vast. En ik zag al van ver de damp omhoog komen. Het water liep me in de mond. Ik kwam dichter en toen gebeurde er iets heel onverwachts. Ze boden mij een stuk aan. Ik kon het niet geloven. Ze hadden net genoeg bij elkaar gespaard om dit te kunnen kopen. Het was alles wat ze hadden en ze boden mij een stuk aan. Het was zo één van die momenten uit mijn leven waarop ik duidelijk mocht zien hoe God voor ons zorgt. En hoe hij dat meestal niet doet op een manier die we verwachten. Ik kon best wel zonder eten, maar het voelde als een knipoog. Daarnaast kreeg ik de kans om hen in een positie te stellen om iets aan mij te geven. Ik nam het stuk met veel dankbaarheid aan. Toen ik dit verhaal al eens vertelde in een kerk, kreeg ik een vraag die ik niet verwacht had. Namelijk of ik me geen zorgen maakte om de hygiëne. Eerlijk, ik heb er geen seconde bij stilgestaan, maar die vraag heeft me wel geraakt. En ik wil het graag hebben over reinheid en heiligheid. Wat maakt de mens onrein? Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat zij leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan, want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze niet wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u genezen. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan. Behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Ik ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita kum. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hen op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Tot daar. We krijgen hier te maken met een stijl figuur in het evangelie van Marcus. In literaire termen heet het intercalatie. Maar de meest gangbare term is de Marcus-sandwich. En er start een verhaal. Daartussen gebeurt er iets anders, om dan vervolgens het eerste verhaal af te maken. Waarbij het middelste stuk, de hamburger als het ware, iets zegt over de broodjes. Deze stijlfiguur komt in het totaal 7 keer voor in de 16 hoofdstukken en dit is de 2e keer. Het is belangrijk om dit even aan te kaarten, omdat dit helpt om de bedoeling van de relatie tussen deze 2 verhalen aan te kaarten. En moest ik deze sandwich een naam geven voor op onze menukaart, dan zou ik kiezen voor de Holy Hamburger. Nog niet helemaal heilig, misschien helpt dit. Ik hou wel van een goede alliteratie. En dit stuk gaat over reinheid en heiligheid. Laten we verder gaan met het verhaal. Jezus is pas terug op het vasteland wanneer Jairus naar hem toekomt. Een hoofd van de synagoge. Een religieuze leider. Een man met status, macht, een netwerk. En hij valt voor Jezus' voeten. Zijn dochter van 12 ligt op sterven. Een kind van het verbondsvolk. Een meisje met toegang tot de tempel. Omringd door geloofstraditie, maar zonder leven. Nu heb ik zelf een dochter van 12 en ik kan me goed voorstellen wat ik ervoor over zou hebben. Om haar te redden moest ze op sterven liggen. Niet zou me ervan weerhouden om hulp te zoeken. Ik herinner me het telefoontje van mijn moeder nog goed. Zondagavond 12 maart 2017. Mijn jongste zus, Nienke, was hoogzwanger. En ik ging er meteen vanuit dat ze belde met goed nieuws. Maar toen ik de telefoon opnam, hoorde ik meteen aan haar stem dat er iets was. Een kleine 2 dagen later zat ik in het ziekenhuis met Noah in mijn armen. De naam betekent rust, troost of vertrooster. Ik had het lastig. Omdat er vanaf die zondag tot de dinsdag door een deel van de aanwezigen werd gebeden voor opwekking. Het voelde soms als een soort uitgestelde rouw. Alsof mijn zus en schoonbroer nog geen ruimte kregen om afscheid te nemen. Ik weet nog steeds niet wat ik vind van al het gebed voor opwekking. Misschien herken ik me wel het meest in de boodschapper die zegt, val de meester niet langer lastig. Het kind is dood. In elk geval is dit waar ik aan denk, als ik bedenk hoe radeloos Jairus en zijn vrouw geweest moeten zijn. Jezus gaat mee. Hij laat zich raken door de vraag. Maar onderweg gebeurt er iets. Een vrouw die al 12 jaar bloed verliest. Volgens de wet van Leviticus betekent dat onrein. Geen aanraking, geen toegang tot aanbidding. Geen familie, geen toekomst. Arnold Jacobs, een bekende Britse journalist, schreef een boek getiteld Een jaar leven volgens de Bijbel. Hierin probeert hij zich gedurende 1 jaar te houden aan elke wet die in de Bijbel staat. Ook hij mag niks aanraken wat door zijn vrouw is aangeraakt wanneer ze haar menstruaties heeft. En aangezien hij van andere vrouwen niet weet wanneer die periode is, ziet hij zich genoodzaakt zijn eigen klapstoeltje mee te nemen als hij met het openbaar vervoer gaat. Dan is er een grappige passage waarin zijn vrouw zich eraan begint te storen. Hij komt thuis van een lange werkdag en wil in zijn favoriete zetel gaan zitten. Maar net voor hij neerploft, vertelt zijn vrouw hem dat hij daar niet mag zitten. Want ze heeft daar regels en zij heeft daar gezeten. Vervolgens gaat hij naar zijn tweede favoriete plekje, maar ook daar heeft zij gezeten. Uiteindelijk bleek dat hij enkel op het voetbank lag. En ze heeft al het mogelijke gedaan. Ik herinner me nog goed hoe mijn ouders hopeloos werden door de zware invloed die de ziekte van Crohn had op mijn oudste zus. Toen ze 18 was, zat ze 6 maanden in een rolstoel hierdoor. Ze kon veel dingen die leuk zijn aan de studententijd niet meepikken. Ze ging mee op kamp, maar kon de helft van de activiteiten niet meedoen. Ik herinner me nog dat Rianne en ik naar het ziekenhuis in Gent gingen tijdens een zoveelste opname om haar bed te decoreren als een auto waarop stond te lezen net getrouwd met de nodige blikjes die er achteraan hingen. Het was namelijk zo dat ze de dag voor haar huwelijk in het ziekenhuis lag en de dag erna terug moest. Op haar bruiloft mocht ze niets eten of drinken. Mijn ouders gingen ook naar een gebedsgenezingsdienst, maar ook dat mocht niets uithalen. Ze is nog steeds ziek, maar af en toe opstoten. Het is een herkenbaar verhaal voor veel mensen die chronisch ziek zijn. Ellen, de zus van Ruth, maakte er een podcast over, die sinds gisteren op alle streamingsplatformen te vinden is. Na het beluisteren van de eerste aflevering gisteren kan ik het alleen maar aanraden. 12 jaar, even oud als het meisje. Het volk van God, het volk van het verbond is leeg geworden. Het bloed. Ze komt niet om Jezus lastig te vallen. Ze komt omdat ze nergens anders meer mag komen. Ze raakt Jezus aan. En waar zij onrein is, wordt Jezus niet onzuiver. Maar zij wordt heel. Jezus keert de richting van onreinheid om. Heiligheid stroomt van hem naar haar. Dat is het koninkrijk. Zoals Jezus bij Jairus niet vroeg om een perfect geloof, maar gewoon om te blijven geloven, zo heeft hij ook bij ons geduld met wat nog niet leeft. Enkele maanden geleden bestudeerde ik Haggai. Daar leren we dat onreinheid het reine besmet. En reine offers maken dat niet ongedaan. Niemand, geen priester, geen offer die haar terug heel kan maken. Behalve Jezus. Zij raakt hem aan, maar Jezus herstelt haar. Haar eer, haar naam, haar stem. Daarmee vervult hij de belofte aan Zerubabel in Haggai 2 vers 23. Ik maak jou mijn zegelring. De lijn van Zerubabel loopt naar Jezus. De zoon die reiniging brengt. De heilige die aanraakt en redt. Reiniging komt niet van wat wij doen, maar wie hij is. Jairus heeft haast, want er staat een leven op het spel. De vrouw onderbreekt die haast en Jezus blijft staan. Jezus snapt de dringendheid, maar laat zich hier toch onderbreken door een onreine vrouw. Zijn vraag is niet om haar beschaamd te maken, maar om haar zichtbaar te maken. Ze wordt niet alleen genezen, maar hersteld in haar waardigheid. Ze krijgt haar naam terug, haar verhaal terug, haar toekomst terug. En dan gaat Jezus verder, maar het is te laat. Het meisje is gestorven. In een kamer vol ongeloof, spot en tranen pakt Jezus haar hand vast, ook onrein volgens de wet, en zegt, Talita kum, meisje, sta op. Het ongeboren geloof krijgt leven. Het dode geloof krijgt opstanding. Jezus brengt het koninkrijk van God voor wie door niemand gezien wordt, voor de onverwachten. En ik heb het al een paar keer genoemd, maar het cijfer 12 is hier belangrijk. Telkens als we 12 lezen in heel de Bijbel, moet er bij ons een belletje gaan rinkelen. Of de 12 letterlijk is of niet, dat is secundair. Er is geen enkele reden om hier te veronderstellen dat het niet letterlijk is. Maar wat wel zeker is, is dat het ook symbolisch is. 12 staat in heel de Bijbel voor Gods volk. De 12 stammen, maar ook de 12 leerlingen van het nieuwe verbond. Hier is het meisje 12 jaar oud en de vrouw leidt al 12 jaar aan bloedverlies. De genezingen gaan hier over Israël. Jezus komt verzoening en reiniging brengen. Niet alleen voor het volk met bevoorrechte toegang, zoals dat bij het dochtertje van Jairus het geval is, maar ook bij dat deel van het volk dat verstoten wordt, dat onrein is. En later zien wij dat hij dat ook doet voor een Syrofenicische vrouw. Wat je als een voorafschaduwing mag zien, voor het feit dat Jezus niet alleen kwam voor de Israëlieten, maar ook voor de heidenen. De vrouw is iemand waarvan iedereen vond dat ze buiten moest blijven. Het meisje is iemand waarvan iedereen vond dat Jezus moest opschieten. Beide keren kiest Jezus liefde die onderbreekt, die reikt, die leven geeft waar dood verwacht wordt. Jezus geneest het verbond van binnenuit en van buitenaf. Zijn genade is groot genoeg voor wie wij er niet bij willen. Waar wij zeggen te laat, zegt hij, sta op. Daar roept bij mij de vraag op. Wie zijn wij aan het verstoten als kerk? Als individu? Waar zijn wij dood en ontbreekt het ons aan geloof? Waar zeg ik te laat, terwijl hij sta op, zegt. Hoe kijken wij naar onze omgeving? Ook nu worden mensen overgeslagen, genegeerd, onrein verklaard, maatschappelijk of geestelijk. Maar Jezus stopt nog steeds bij wie anderen voorbij lopen. Daarom ben ik zo dankbaar voor mensen en organisaties die dat nu belichamen. Zoals Gerut, die strijdt om vrouwen in de prostitutie hoop te bieden, kansen te geven. Love in Action, die zich inzet voor kinderen in kwetsbare situaties. Gave Vesten, die zich inzet voor vluchtelingen. De Damiaan-actie, die zich naar het voorbeeld van Pater Damiaan blijft inzetten voor mensen met TBC, lepra en andere ziektes die voornamelijk kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. Serve the City, die met een groep vrijwilligers van over heel de wereld op praktische manier vriendelijkheid tonen aan mensen in nood. Initiatieven die, net als Jezus, onderbreken, handen uitsteken, zichtbaar maken. Dit verhaal is niet oud of ver. Het wandelt nog steeds door onze straten. Jezus waarschuwt de schriftgeleerden als ze de leerlingen berispen omdat ze eten met ongewassen handen. Ze snappen niet wat dat mensen onrein maakt. Jezus verwijst naar een profetie in Jesaja. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast. En hij gaat verder door te zeggen dat niets wat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken, omdat het niet naar het hart gaat, maar naar de maag, en later in de beerput weer verdwijnt. Het zijn de dingen die van binnen, uit het hart van de mens komen die hem onrein maken. Want van binnen, uit het hart van de mens komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze dingen komen van binnenuit. En die maken de mens onrein. Die maken de mens onrein. Laat ons kijken naar ons hart, naar dat van onszelf. Wat is het wat ons onrein maakt? Wat is het waar we Jezus voor moeten aanraken? Waar we ook, als we er al lang mee worstelen, alles op het spel moeten zetten om zijn kleren aan te raken. Want het is Jezus die rein maakt. Hij wordt niet besmet door onze onreinheid. Hij besmet ons met reinheid. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat zich volledig inzet om het goede te doen. Amen.
Oké, bedankt Sam voor deze mooie boodschap. Ik denk dat we nu overgaan naar het avondmaal. Dus Eddy.
Goedemorgen iedereen. Ik wil jullie graag een keer meenemen naar het moment dat we ons bewust werden van Gods genade. Dat moment die gepaard ging met een diepe vreugde eigenlijk. Ik herinner mij nog van mij dat dat zo overweldigend was toen ik besefte dat ik genade kreeg van de Heer Jezus. Voor mij was dat iets uitnemends uiteindelijk. En op het moment waarop je erkent dat je vergeving nodig hebt en dat je mag ontvangen door het offer van de Heer Jezus. Ja, wat een unieke ervaring is dat toch. Zijn er nog mensen hier die dat ook zo herkennen daarin? Steken ze vinger op, misschien? Ja, toch, ja. Ik denk het, hè. Misschien zijn er nog andere mensen die opgegroeid zijn in een geloofgezin en dat meegekregen hebben van vader en moeder, die dat misschien anders beleefd hebben. Hè? Dat kan ook. Maar goed, hetgeen dat ik nog wil zeggen, we zijn misschien soms al jaren christen en we moeten er misschien oppassen dat we op het avondmaal gaan, dat we niet dat routinematig gaan doen. Ik wil u aanmoedigen om juist dat eerste moment dat we mochten beleven, dat die vreugde, dat we dat meenemen telkens. En ik vraag ons af, de vraag is dan, doet het nou ons nog iets? Gebeurt er nog iets in ons hart wanneer we denken aan het kruis? Doet het ons nog iets? Worden we nog bewogen wanneer we denken aan Golgotha? Laten we een keer teruggaan naar het moment wat deze genade van de Heer Jezus hem gekost heeft. We zien de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, waar de Vader hem de beker voorhoudt, die hij moet drinken, de beker van u en mijn zonden. Jezus, die nooit gezondigd heeft, die geen zonde gekend heeft, die moet de beker van u en van mij leeg drinken. En 3 keer wordt er in de Bijbel naar verwezen. We kunnen dat de Heer Jezus zegt, Vader, doe deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En we kunnen het lezen in Matthäus hoofdstuk 26, in Marcus hoofdstuk 14 en Lucas hoofdstuk 22. 3 keer. Vader, doe deze beker van mij weg. Doe deze beker van mij voorbij gaan. Maar God luistert niet. Nee, God luistert niet. En waarom niet? Omdat hij u en mij ziet op dat moment. En Jezus drinkt. En op het moment dat hij de zonde tot zich neemt, dan keert de Vader zich van hem af. En het is precies alsof hij niets meer met de Heer Jezus wil te maken hebben. En dit, juist omdat hij u en mij ziet, omwille van onze zonden. En Jezus roept op een gegeven moment vanaf het kruis: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want dan kent hij niet. De Vader die hem verlaat, heeft dat nog nooit meegemaakt, Heer Jezus. En dit omwille van onze zonden, van u en mij. Laten we een ogenblik stil zijn. Laat het even bezinken. En we gaan even bidden. En voel u vrij om een gebed uit te spreken. Ik ga dat afsluiten in gebed. En gaan dan s'avonds het avondmaal nemen. Heer Jezus, u hebt gezegd toen u aan het kruis stierf, het is volbracht. Heer, ik wil u danken voor dat ongelooflijke offer dat u hebt gebracht in onze plaats. U stierf in onze plaats, u die nooit gezondigd heeft, u die niet wist wat zonde was, Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, en hebt u, op dat moment hebt u dan ook getoond dat u macht had over de dood. Want u bent immers na 3 dagen terug opgestaan. En hiermee hebt u ons getoond, Heer, dat de dood niet het einde is, Heer. Maar dat we naar een wondermooie toekomst mogen uitzien samen met u. In uw heilige naam. Amen.
We gaan samen nog 2 liederen zingen en dat gaan we afsluiten. Het volgende lied gaat over hoe dat we... Hoe dat we samen naar God gaan. We weten niet hoe dat we moeten bidden, we weten niet hoe dat we moeten onze gedachten uitdrukken. Maar we komen samen tot God en vragen dat hij kijkt naar ons hart. We gaan samen zingen.
Je ne pourrais pas l'exprimer. Mais
het al in bed moeten maken. Die entendra toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entend mon cœur, mon esprit qui te loue. Entend le chant d'amour de l'enfant racheté. Je rendrai mes faibles mots pour te dire que tu es merveilleux, tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mains sont bien trop petites pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Tout est racheté. Nous rendrons nos faibles mots pour te dire que tu es merveilleux, tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs.
Laatste lied, een toekomst vol van hoop.
Tu heeft ons geluk voor ogen.
Onze dienst gekomen, maar ik wil toch nog bijzonder iemand verwelkomen die ik een beetje vergeten heb, en dat is Jens. Jens, we zijn blij dat je er weer bent. Het is al een tijdje geleden door ziekte, maar je ziet er goed uit, onze Jens. Hé Jens? Allee. Dus de mededelingen, dus maandagavond is er bidstonde om 19:30 hier in de kerk. Dan wil ik ook weer aankondigen dat er een paasmaaltijd is bij 14 dagen op paaszondag. Dus we gaan niet met inschrijvingen werken. Iedereen is van harte welkom. Dus, en het is volledig gratis, dus waarom zouden we er niet zijn? Vanaf 8:30 zijn jullie welkom hier in de kerk voor het paasmaaltijd. Dan nogmaals een oproep voor het gemeenteweekend. Er hangen nog altijd vacatures die moeten in te vullen zijn. Dus voor de mensen die meegaan, kijk een keer waar je kunt meehelpen, want het is een gemeenteweekend van verbinding. Dus we gaan allemaal samen het gemeenteweekend doen slagen. Dus voel u geroepen. Dan wil ik nog Hester en Jere naar voren roepen. Jere is bij.
Dan zal ik beginnen, hé. Terwijl we wachten op Jere. Vorig jaar heb ik al een keer verteld over een nieuw initiatief dat vorig jaar gelanceerd werd, Reload Together. En ik wil jullie eigenlijk nu vertellen dat er een tweede editie komt. Over anderhalve week gaan de inschrijvingen officieel open. Nog een keer heel kort, voor wie het niet weet. Reload Together is een vakantie-initiatief voor singles. Voor mensen die alleen door het leven gaan, kan het soms heel lastig zijn om vakantie in te plannen, te organiseren. Dus we dachten, wat als we gewoon heel basis een basecamp organiseren, waarbij iemand die alleen is, kan aansluiten op de camping met zijn tentje, zijn eigen vakantie houden, maar hij is gewoon toevallig niet alleen op de camping. Je kunt samen optrekken, je kunt alleen op stap gaan, je kunt doen wat je wil. Ik wil vooral voor jullie ook vragen om voor dit initiatief te bidden. We verspreiden het actief vanuit christelijke kringen, dus er gaan vooral christenen mee, maar we staan er zeker ook open voor dat er niet-christenen mee aansluiten, en dat is ook al het geval. Ik weet al een aantal mensen die geen christen zijn, die heel geïnteresseerd zijn om mee te gaan, en daarin is dat dus ook wel duidelijk een plaats van evangelisatie, waarin wij als christenen kunnen laten zien hoe dat wij leven en in het leven staan. En moest je mensen kennen die geïnteresseerd zijn of voor wie dat mogelijk iets is, neem zeker een flyer mee en geef het door. Wij vragen, weet je me te vinden. Goed.
Goedemorgen. Ik sta hier voor dit. Binnen 2 weken is het Pasen. En vlak voor Pasen doet de gemeente van Ieper, de Hoeksteen, organiseren zij een paaslofprijs. Ik mag deze keer helpen, wat ik super tof vind. Dus als je mij graag ziet en hoort spelen, dan kun je naar daar gaan. En als je de Heer wilt prijzen, mag je ook naar daar gaan. Ik ben er in elk geval al zeker bij. En Ruud, normaal gezien ook. We moeten nog even kijken hoe we dat regelen met de oppas. Maar jullie zijn zeker welkom. Ik ging het nog doorsturen naar Martijn, zodanig dat het in Potscherven kan komen volgende week. Maar als je geen vervoer hebt... staat er al in? Ah, kijk, het staat er al in. Top. Als je geen vervoer hebt, spreek mij aan, dan help ik je zoeken. Dank je wel.
Zo, dan wil ik ook nog een bed vragen voor Annie, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Dus het is al een tijdje, denk ik al bijna 14 dagen, dus gebed voor haar. Misschien een keer een berichtje zenden. En ook voor Jean-Pierre. Jean-Pierre is de man van Els die zijn voet gebroken heeft. Die is terug thuis, dus we kunnen daar ook voor bidden. En dan wil ik nog afsluiten. In gebed, Vader, we danken u, Heer, dat we hier mochten samenkomen rondom uw naam. We danken u dat we bemoedigd mochten zijn door woord, Heer, en door de liederen. Dat onze hoop op u is, dat u ons nabij bent. Heer, wilt u ons zegenen, ook in de komende week. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, omdat wij ook mogen blijvend zien op u. Heer, hou ons vast in deze periode. En we danken u dat u een God bent, vol van genade. Amen. Dan wil ik jullie nogmaals uitnodigen in de zondagsgoven te bidden voor Evi. Iedereen voelt zich vrij, dus bij 5 minuutjes gaan we van start. Dank u.